Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 764 van de oorlog in Oekraïne. En ik heb weer een aantal vragen waarvan jullie vooraf zeiden wat een goede vragen weer. Dus dat belooft wat. Beginnen we met Han Stijntjes. Die zegt, nu het erop lijkt dat die Russische anti-Poetin-milities makkelijk de grens met Rusland over kunnen en daar dorpjes en stadjes bezetten, is het dan geen optie voor Oekraïne om dat in het noorden te doen en dan met een oost- en zuidwaartse beweging de bezette gebieden van achteren aanvallen en bevrijden? Leuk idee.
Ja, dit is een goed idee, maar daar houden de Russen ook al rekening mee. Ja. Zijn nu bezig met het oprichten van fortificaties aan de grens. Om ervoor te zorgen dat inderdaad die Oekraïnse strijdkrachten binnen blijven, om het maar zo te zeggen. Nee, dat was inderdaad tot voor kort was dat een scenario waar rekening mee werd gehouden.
En weet je, Rusland is beter in het bouwen van fortificaties dan Oekraïne zelf. En kan het ook sneller?
Dat weet ik niet. Ze zijn in ieder geval wat laat begonnen in Oekraïne. Ja. Eigenlijk pas afgelopen december zijn ze begonnen met het bouwen van die fortificaties. Maar die fortificaties worden al een tijdje gebouwd door de Russen, ook zeg maar in die Belgorod-regio.
Gaan we naar Henry Post. Die zegt, wanneer je zo'n 1000 soldaten per dag verliest op het slagveld, zou je dan 140 mensen kunnen offeren in een geregisseerde aanslag in Moskou. Daarmee schep je een nationaal gevoel waarmee je weer verder kunt in een anders voor het regime vrij uitzichtloze situatie. Jullie gaven zelf al aan, deze man heeft niets te verliezen, een doodlopende weg ingeslagen. Welk moreel kompas is er nog?
Nou, dat is een hele goede vraag, hè? Maar bedenk wel, de bewijzen dat het dus die IS-Khorasan zijn natuurlijk heel groot. Dus dan zou je het betekenen hè, van, dat er dan een soort samenzwering zou moeten geweest zijn tussen die IS-mensen en de Russische geheime dienst of zo. Ja. Dat gaat me een beetje te ver. Het is wel zo, en daar begrijp de vraag zo goed, als je de Russische geschiedenis ook van die geheime dienst bestudeert, dan gebeuren dit soort dingen wel. Hè. Alles is denkbaar. Het regime deinst nergens voor terug. En dat past ook heel erg in het denken van Poetin. Maar in dit geval acht ik een samenzwering tussen IS dat gewoon alles haat wat Westen of Russisch is, lijkt me toch heel lastig. Maar het kan natuurlijk.
Nou ja, het hoeft bij wijze van spreken niet eens een samenzwering te zijn tussen IS en bijvoorbeeld de FSB, de Russische geheime dienst. Het kan ook gewoon opgezet zijn. In opdracht bij wijze van spreken van de FSB. En die hebben een aantal mensen geronseld onder valse voorwenselen. En die hebben gezegd, dit moet jullie maar gaan doen. Maar weet je, in theorie zou dat mogelijk kunnen zijn. Maar ik acht het zeer onwaarschijnlijk. En precies om de reden die Arend Jan heeft gezegd. Namelijk, er waren voldoende aanwijzingen dat dit ging gebeuren. Mm-hmm. En dit is bijvoorbeeld ook gebeurd in januari in Iran. Tijdens die herdenkingsbijeenkomst voor generaal Soleimani, heet die man. Ja, ja. Die door een Amerikaanse raket om het leven is gekomen. En de Amerikanen hebben die Iraanse autoriteiten toen ook jongens, dit zit er aan te komen. Doe er even wat mee. En het interessante is, net zoals Rusland, hebben de Iraniërs er ook niks mee gedaan. Die hebben het gewoon laten gebeuren op een of andere manier. Hmm. Dat hebben nu de Russen ook gedaan. Nee, dit duidt volgens mij gewoon op incompetentie van de inlichtingendiensten en ook een soort verblindheid voor wat er uit Amerika kan komen. Kennelijk kan er toch nog wel goede informatie uit Amerika komen. En hadden zij dus zelfs de neiging om die informatie te delen met Iran en met Rusland. Dat vervolgens weer naar zich neer is gegooid. Ja, dan ga je vervolgens het verhaal natuurlijk omdraaien. En dan zeg je, ja, nee, jullie zijn zelf schuld eraan.
Ja. Maar de vraag blijft interessant, want het is zeker zo dat nu het allemaal gebeurd is, Poetin dat probeert aan te wenden, gebruikt voor zijn argument dat Oekraïne het Westen fout zijn, en ook voor misschien een algehele mobilisatie. Ja? Ja. Dus het is wel heel eng dat het allemaal gebeurt.
Ja.
Misschien toch nog even. Je hebt dus van die false flag operaties gehad. Hè? In september 1999 werden in 2 weken tijd 4 flatgebouwen gebombardeerd in een aantal Russische steden, waaronder Moskou. En daar kwamen ook 307 mensen bij om het leven. Mm-hmm. Nou, daarvan bestaat toch wel echt het idee dat dat gewoon georchestreerd is geweest. Om ervoor te zorgen dat Poetin als een soort sterke man zich kon gaan profileren.
Exact.
Ja. Ja. Er gebeuren wel gekke dingen in Rusland, maar deze in dit geval gaat jullie toch wat te ver om het te zien als een inside job. Geklungel is vaak een betere verklaring, zo blijkt, dan samenzweringstheorieën.
Nou, inderdaad, Hugo. Als ik een verklaring voor iets moet zoeken, dan denk ik vaak in de allereerste plaats aan geklungel. Want dat blijkt in de discussies, maar ik zie dat ook gewoon in de media, maar ook in het publieke debat, wordt overal heel erg veel achtergezocht. Maar mijn ervaring is dat het gewoon vaak incompetentie en geklungel en gerotzooi is.
Gaan we naar Ruben Herrebrug, die zegt in de podcast 757... gaat het over leiderschap vanuit Europa, ten tijde van eventuele escalatie. De naam, zegt hij, die ik niet heb gehoord, maar wel een leger en marine van betekenis heeft, is Erdogan. Turkije zit ook bij de NAVO. Mm-hmm. Wat kunnen we van Turkije en van de sterke leider Erdogan verwachten bij een eventuele escalatie met Rusland?
Ja, dat is een hele goede vraag. We kunnen alleen maar speculeren vanuit het recente verleden. Erdogan heeft natuurlijk een hele gespannen relatie met de NAVO. Hè? Weet je nog, hij kocht die SS-300 hè? In plaats van dat hij Amerikaanse raketten kocht. Dat was allemaal zeer tegen het zere been. Hij is ook door de oorlog in Oekraïne heeft hij een sterkere positie gekregen. Omdat hij namelijk zich af en toe als bemiddelaar oproept. Omdat hij een zekere verhouding met Poetin heeft. Uiteindelijk stelt dat niet zoveel voor, maar hij staat er eigenlijk beter voor, ook binnen de NAVO, dan voor de oorlog in de Oekraïne. Ja, stel je nou eens voor dat het echt uit elkaar knalt. Hè? Dat is wat de vraag eigenlijk stelt. Hè? Met echt een escalatie. Dan, ja, my guess, hè? My two cents would be dat hij zich dus erbuiten zou houden. Proberen te houden, zo lang mogelijk. Want hij heeft er niks mee te, winnen.
De vraag is eigenlijk, Jan, of hij een rol te spelen heeft. Kijk, als er een escalatie is, dan zal er een escalatie zijn in het noordelijk deel van de NAVO. En dan praten we over, laten we zeggen, in brede zin het Balticum. De Baltische staten, maar je zou ook kunnen denken aan de nieuwe NAVO-leden, Zweden. Dus Zweden en Finland. Daar zal dan gewoon de clash plaatsvinden. Het is geografisch niet goed denkbaar dat die clash verder naar beneden plaatsvindt. Want die Russische vloot die stelt niet zo gek veel meer voor. Die kan ook niet zoveel. Dus als er wat gebeurt, dan zal dat vallen binnen wat we in het technisch jargon noemen de area of responsibility van het Joint Forces Headquarters, en dat ligt toevallig in Nederland in Brunsum. Die zal, denk ik, onder leiding van SACEUR, dus NAVO-opperbevel, hebben dan als eerste in actie moeten komen. Die zal gebruik maken van de troepen die zijn geleverd in belangrijke mate in het noorden van Europa. Te beginnen met de Enhanced Forward Presence. Dat zijn dus de kleine NAVO-eenheden die al voorwaarts gestationeerd zijn tegen de Russische grens aan. Dus Turkije heeft, denk ik, initieel militair gezien niet zo'n grote rol te spelen. Die zal nog veel meer de reserve moeten aanleveren. Dus, en bovendien, je hebt zo'n land, die zuidelijke flank heb je ook nodig om te kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen in het zuiden. Dus en dan gaat Turkije een belangrijke rol spelen. Dus als het gaat om collectieve verdediging, dan zie ik niet goed hoe Turkije initieel de rol kan spelen. Dus ik denk dat die vraag niet op dit ogenblik aan de orde is.
Ja, het is ook niet zo dat, er zitten Nederlandse militairen in, Litouwen en Duitsers, maar er zitten geen Turken daar of zo. Dat die,
niet dat ik weet. Nee.
Volgens
mij is dat niet zo. Nee.
Jammer. Want zij hebben volgens mij na de VS het sterkste leger van de NAVO. Dus die zou je goed kunnen gebruiken.
Ja, maar die hebben ze vooral omdat ze zich bedreigd voelen door Griekenland en door landen in het Midden-Oosten.
Ja. Die hebben hun eigen bezonjes. Gaan we naar Martin.
Realiseer je echt dat er in het zuiden van Europa gans anders wordt nagedacht over de veiligheid dan hier in het noorden. Ja. Zij denken veel meer in termen van, laten we zeggen, illegale immigratie over de Middellandse Zee. De Turken maken zich nog steeds druk om Griekenland. Ze hebben het gedoe met Syrië, ze hebben het gedoe met de Koerden. Dus de veiligheidssituatie en de perceptie van wat je bedreigt is daar totaal anders dan in het noorden.
Ja. Martin Bijma die gooit het een beetje over een andere boeg. Die zegt, kunnen we er inmiddels van uitgaan dat een grootschalig conflict tussen de NAVO en Rusland hoogst onwaarschijnlijk is? Technisch zelfs onmogelijk voor Rusland, gezien de demografische krimp, productiecapaciteit. Nou ja, gaat natuurlijk niet goed in Oekraïne, et cetera. Hij denkt, kunnen we Rusland niet verder isoleren, China dwingen te kiezen en zelfs westerse militairen in Oekraïne stationeren? Met andere woorden, moeten we niet eens een aanzienlijke sprong op de escalatieladder nemen? Het is nu wel eens genoeg geweest.
Ja, het doet net alsof Rusland geen kernwapens staat, Isse.
Dat noemt hij wel.
En dat je China kan dwingen. En laten we dat even wegstrepen. Dat kan dus niet.
Nee.
Maar dan blijft over dus Rusland als kernwapenstaat. En dan nog meer raar, Jan?
Nou ja, kijk, sommige mensen ik begrijp deze vraag overigens heel goed. Het komt natuurlijk voor uit de vreselijke frustratie wat er allemaal gebeurt. En ook de tekortblijvende westerse steun. Alleen het is toch echt heel belangrijk om heel genuanceerd na te blijven denken over die zogenaamde escalatieladder. Hè? We hebben dat al gesproken over die mogelijke prikactie van Rusland. Een heel kleintje in de Baltische Staten. Waardoor het Westen zich kapot schrikt en dan het artikel 4 doet in plaats van artikel 5. Weet je. En vervolgens gaan mensen in het Westen zeggen, misschien moeten we toch maar geen wapens meer leveren. Misschien moeten we maar gaan praten. Hè. Het is gewoon link. We kunnen hier ook de hele discussie aan verbinden van een no-fly zone, die nou weer een beetje nieuw leven lijkt te krijgen. Hè. Osinga die stelt zich daarachter. Heeft het van begin af aan gezegd. Maar het probleem met een no-fly zone is dat je zal dan dus ook op het grondgebied van de vijand ook allerlei luchtafweer moeten uitschakelen. Anders kan je die vliegtuigen niet laten vliegen, toch? En dat is een enorme escalatie. Ja, en dan,
ik ben het volstrekt met je eens. En dan wordt het heel erg moeilijk om te zeggen dat Poetin zeurt als hij zegt dat hij met de NAVO in oorlog is. Want dan is hij feitelijk toch met de NAVO in oorlog. Ja. En ja, ik ben daar tegen. Ik bedoel, ik ben vanaf het begin af aan ben ik een groot voorstander geweest van het in de klauwen houden van die escalatie. Ik vind dat het al veel te ver is geëscaleerd. Het wordt veel te risicovol. Het idee dat we gisteren bespraken, wat ik me steeds meer realiseer, dat er een prikactie in de Baltische Staten van Rusland heeft enorme consequenties voor de wapenleveranties aan Rusland en de munitieleveranties, want we kunnen het beter misschien zelf houden. Je hebt helemaal niet een grote oorlog nodig. En Rusland is ook inderdaad niet in staat om een hele grote oorlog tegen de NAVO te beginnen. Dat kunnen ze niet. Dat zal als dat gebeurt en als het escaleert, ja, dan zit je gewoon heel snel in de discussie over kernwapens. En die discussie zal alleen maar worden aangewakkerd wanneer je op een of andere manier toch mensen op de grond daar stationeert, hetzij voor het in de lucht houden van F-16's, want die discussie gaan we daar ook over krijgen, hetzij voor luchtverdedigingsmiddelen die door westerse militairen, NAVO-militairen worden bediend. Ja, weet je, ik bedoel, de volgende stap is inderdaad landstrijdkrachten. Ik bedoel, hoe lang is het geleden dat ik heb gezegd, een jaar geleden inmiddels alweer, toen we die discussie kregen over F-16. Wat komt er na F-16's? Ja, nou, dit dus.
Ja. Arjan, jij noemde die discussie over een no-fly zone. Je had deze week ook een verhaal van Kevin Ryan, die Amerikaanse generaal buitendienst en oud-militair attaché in Moskou. Die had een beetje een soort light variant. Die zei, als het Westen nou luchtverdedigingseenheden naar Oekraïne stuurt, en misschien zelfs alleen maar beperkt tot het Westen, dat je zegt, nou, Kiev, Lviv en Odessa beschermen. Dan maak je dus Oekraïners vrij om andere steden beter te beschermen. Je hebt niet het risico dat je per ongeluk Russen gaat doodschieten. Je hoeft ook geen Russische stellingen te gaan uitschakelen. Maar je kan dus op die manier wel een stapje het land in doen. Zou dat een optie kunnen zijn?
Nou, ik vind het een stomme gedachte. Want dat betekent überhaupt dus dat je westerse militairen dat gebied instuurt. Ja. Ik zie niet in waarom Oekraïne dat zelf niet kan doen. Dat doen ze namelijk nu ook al. Zij bedienen die systemen. Dus waarom zouden wij dat nu ineens moeten gaan doen? En laten de Oekraïners eerst allemaal eens gaan mobiliseren. Laten ze eerst maar eens een keer aantonen dat zij dus echt alles in het werk willen stellen om een land te verdedigen. In plaats dat wij ons gedwongen voelen tot dit soort stappen. Ik bedoel, die hele discussie over die mobilisatie kan je niet los van zien. Zij moeten mobiliseren, willen ze een land kunnen verdedigen. En je kunt niet zeggen van nou, dan sturen we maar wat meer luchtverdedigingsmiddelen naar Oekraïne. En die gaan worden bediend door militairen uit NAVO-landen. Ik bedoel, dat kan toch niet? Dat is gewoon toch een ongerijmde zaak.
Ja. Want nu kunnen Oekraïners de Patriots kennelijk bedienen, hè? Dat gebeurt nu al een jaar.
Ja, die zijn er gewoon voor op, die zijn er gewoon voor opgeleid. En je kunt ze opleiden voor elk wapensysteem.
Ja.
Nee, ik vind het een onzalig plan. Want je ontneemt daarmee, ja eigenlijk, nee, je legt daarmee eigenlijk bij Poetin in de mond dat wij in oorlog zijn met Rusland. Ik bedoel, ik vind dat heel erg stom om te doen. Maar goed, dat heb ik al gezegd.
Oké, nou dus goede vragen van luisteraars en een slecht verhaal van een Amerikaanse generaal in deze uitzending.
Ja.
Dank jullie wel.
Tot morgen. Okay,
tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.